Schriftlezing voor vanmorgen, gemeente, kunt u vinden in het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 19. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst, gemeente, voor de prediking is vers 8a. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Indrukwekkende woorden, gemeente. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wie heeft die woorden opgeschreven? Het is de apostel Paulus. En hij heeft die woorden geschreven in een brief. Een brief. Aan wie was die brief gericht? Aan Timotheus. Timotheus, zijn geestelijke zoon, op zijn tweede zendingsreis was Paulus Timotheus tegengekomen. En had hem meegenomen op zendingsreis. Het was een jongen waarin de vrezen des Heren woonde. En Paulus die zal hem ook onderwezen hebben vanuit de schriften. En hij noemt hem dan ook mijn geestelijke zoon, mijn zoon Timotheus. Timotheus heeft heel veel van Paulus geleerd vanuit het evangelie. Op het gebied van het geloof. Nee, niet een echte zoon, maar een geestelijke zoon. En zo schrijft hij hem deze woorden. Timotheus moet het in gedachten houden. Voortdurend, steeds in gedachten houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En waarom schrijft Paulus dat hier? Wat is de reden dat hij hier schrijft, dat hij hier deze opdracht aan Timotheus geeft? Het is om Timotheus te bemoedigen. Om hem te bemoedigen in het werk wat hij moet doen. Om hem te bemoedigen in de moeilijke omstandigheden waar hij mee te maken heeft. Timotheus, hij was de opziener, hij was de dominee, zouden wij zeggen, van een christelijke gemeente. Hij moest daar leiding geven aan die gemeente. Nou, het werk in een gemeente, dat is nooit makkelijk werk. Dat is altijd een zware last, het ambt. Het is ook een lust, maar het is ook een last. En Paulus die voorziet dat voor Timotheus moeilijk is. Dat het moeilijk zal zijn, moeilijk zal worden. En daarom wil hij hem nog allerlei opdrachten meegeven, allerlei instructies. Maar ook bemoedigingen om hem te ondersteunen in het werk wat hij te doen heeft. Moeilijkheden waren er met het werk in de gemeente. Er waren bijvoorbeeld allerlei dwalingen, daar had Timotheus mee te maken. En juist ook op het gebied van de opstanding uit de doden waren de dwalingen daar in die gemeente, waarschijnlijk de gemeente van Efeze, waar Timotheus werkzaam was. We hebben ervan gelezen, we hebben gelezen over Hymenaeus en Philetus in vers 17, kunt u dat lezen. Wie waren dat, Hymenaeus en Philetus? Het waren twee mannen die ook daar in de gemeente blijkbaar waren, werkzaam waren op een bepaalde manier. En niet op een goede manier, nee, want ze brachten een dwaalleer. Ze zeiden, de opstanding die heeft al plaats gehad. Kijk, toen u christen werd, toen u bekeerd werd, ja, dat is een overgang uit het leven, uit de dood in het leven. Nou, daar hadden ze natuurlijk op zich gelijk in, want als een mens wederom geboren wordt, ja, dan krijgt hij het leven, gaat hij over uit de dood in het leven. Maar zeiden ze, kijk, dat is nou de opstanding. En de opstanding, die is dus al gebeurd, dat is al voltrokken. En een opstanding van het lichaam, ja, dat is niet nodig. Daar geloofden ze niet in. Dat op de laatste dag ook de graven geopend zullen worden en mensen zullen opstaan uit de doden. Daar wilden ze helemaal niks van weten, want het lichaam, ja, dat is waardeloos. Dat is een madenzak, zeiden ze. Dat lichaam, dat vergaat en dat staat niet meer op. Je mag blij zijn als je van het lichaam verlost bent. Nadat het lichaam een gave ook van God is. En waar we ook zuinig op moeten zijn, daar hadden ze het helemaal niet over. Je moet alles geestelijk zien. Heel geestelijk waren ze. Maar ondertussen deden ze wel de schrift zelf geweld aan. Wilden ze niet weten van een opwekking van het lichaam. En dus waarschijnlijk ook niet van een opwekking van Christus uit de doden. Een lichamelijke opstanding. Nou, gemeente, zo zijn er nog steeds wel van dat soort dwaalleraren die alles geestelijk willen zien. En dan kan je natuurlijk denken aan mensen in de linkerkant van de kerk. Maar dan kun je ook rustig denken aan mensen aan de rechterkant van de kerk. Die denken dat ze de Bijbel nog geestelijker moeten maken als dat die al is. En ondertussen de betekenis, de letterlijke betekenis van de schriften, geweld aandoen. Gemeente, dat is voor ons wel een waarschuwing. Zo even aan het begin van de preek. We moeten wel altijd bij de schriften blijven. En het gaat om de schrift waar wij ons aan moeten houden. En Paulus die waarschuwt ertegen. Tegen mensen die zo geestelijk zijn, maar ondertussen het toch eigenlijk helemaal niet. Kijken vooruit. Hun woord zal voorteten als de kanker. Nou, dat is nogal een sterke uitdrukking die Paulus hier gebruikt. Het is een flinke waarschuwing die hij doet horen. Maar goed, voor Timotheus was het dus niet zo gemakkelijk om met al die dwaalleraren om te gaan. Om ze op een goede manier terecht te wijzen. En hoe moest hij daar nou tegen optreden? Paulus bemoedigt hem en Paulus waarschuwt hem ook. Paulus wijst hem op de kern van het evangelie. Houd het in gedachten, Timotheus, dat Jezus Christus waarlijk uit de doden is opgestaan. Laat je niet verleiden door mensen die zeggen dat het niet zo is. Vergeet het niet. Hij is werkelijk opgestaan. En waarschijnlijk schrijft Paulus deze brief op een moment dat de christenen vervolgd werden. Waarschijnlijk was de wrede keizer Nero op dat moment keizer in Rome. Misschien heeft u wel eens gehoord van de brand in Rome. En Nero gaf de christenen de schuld van die brand. En zo braken daar vervolgingen uit in het Romeinse Rijk. En ook Paulus zelf, die heeft met die moeilijkheden, met die verdrukkingen, met die vervolgingen te maken. Hij wijst Timotheus op datgene wat in die moeilijke omstandigheden kracht geeft. Wat hem steun kan geven in zijn werk en ook in de vervolgingen. En Paulus weet waar hij het over heeft. Want hij zit op dat moment waarschijnlijk in de gevangenis. Kijkt u maar eens naar vers 9. Daar schrijft hij dat hij vanwege het evangelie verdrukkingen leidt tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Nou weet u wel dat Paulus gevangen heeft gezeten. En ook vanuit de handelingen van de apostelen weten we dat Paulus naar Rome is gebracht. Hij moest verschijnen voor de keizer. En toen hij dan in Rome aangekomen was, toen kreeg hij daar een woning. Nou ja, hij moest die woning wel zelf betalen. Hij huurde die woning zelf. En waarschijnlijk had hij toen wel een bewaker. Maar hij had toch waarschijnlijk ook nog wel enige vrijheid. Nou, nu is dat denk ik over. Want hij heeft het hier over verdrukking tot de banden toe. En hij spreekt ook nog verder in deze brief over zijn ketenen. En over het feit dat hij een gevangene is. Dus waarschijnlijk zit Paulus op het moment dat hij deze woorden schrijft in de gevangenis. In afwachting van zijn proces. In banden en ketenen. Hij wordt niet zo heel goed behandeld, want hij schrijft over verdrukkingen. Ze zijn niet zo vriendelijk voor hem. En wat nog meer is, Paulus weet dat hij die gevangenis niet meer uit zal komen. Hij weet dat hij daar niet levend vandaan komt. Want hij schrijft aan het einde van deze brief aan Timotheus, in hoofdstuk 4, vers 6, schrijft hij: ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande, de tijd van mijn dood, dat die losgemaakt zal worden. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En de brief die voor ons ligt, dat is dan ook Paulus' laatste brief, de laatste brief die hij geschreven heeft. Dus dat is wel bijzonder. Het is een geestelijk testament, zou je kunnen zeggen. De laatste brief die hij schreef aan Timotheus. Een brief uit een dodencel. Van iemand die wacht op een onrechtvaardige en een gewelddadige dood. Als u daar nou zou zitten in die dodencel, hoe zou u het hebben? Zou u bang zijn? Want ze kunnen je ieder moment komen halen. Ze kloppen aan op de deur, de wachter. En zou die me nu komen halen om me naar het schavot te brengen? Of voor de leeuwen te werpen? Of misschien te doorsteken met een zwaard? Of hoe Paulus dan ook aan zijn einde is gekomen? Het lijkt wel alsof Paulus daar helemaal niet aan denkt. Dat is zijn grootste zorg niet. Zijn grootste zorg is niet dat hij binnenkort zal sterven. Nee, hij kon ook de Heere ontmoeten. Hij wist in wie hij geloofd had. Dat schrijft hij ook. Ik heb de goede strijd gestreden. Nee, waar Paulus bezorgd om is, dat zijn al die gemeenten. Al die gemeenten die ontstaan zijn in dat grote Romeinse Rijk. Hij is met zijn hart daar. Want hij weet dat er zoveel gevaren zijn die die gemeenten bedreigen. Vervolgingen, verslappingen, verachtering in de genade, ketterijen waar we het al over gehad hebben, scheuringen, aanvallen van de duivel. Met al die dingen had Paulus in zijn leven te maken gehad. En hij weet, Timotheus zal er ook mee te maken krijgen. Er is niets nieuws onder de zon. Veel strijd en lijden. Vanwege het evangelie. En daarom heeft Timotheus versterking nodig. En terwijl Paulus hier zelf verdrukt wordt, zelf in de gevangenis zit, schrijft hij de woorden van onze tekst. Houd het in gedachten, Timotheus, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat was hetgene waar Paulus zelf troost uit had. Dat was hetgene waar Paulus zelf houvast aan had. Juist bij het naderen van de dood. Niet alleen bij het naderen van de dood, ook in zijn leven. Houd het in de gedachten. Dat was de reden waarom hij gevangen zat. Omdat hij dat evangelie bracht. Dat evangelie van de gekruisigde en van de opgestane Christus. En tegen dat evangelie komt altijd vijandschap op. Want dat is niet naar de mens. En dat wil de mens niet naar luisteren. En de Romeinse keizer die had er dus ook een hekel aan. Paulus is dicht bij de dood. Hij zit daar in de gevangenis. En waarin vindt hij troost? In de opgestane Christus. En hij weet, ik ben wel gevangen. Maar ik mag toch leven als iemand die vrijgekocht is. Het lijkt wel alsof ik overwonnen word. Maar ik ben een overwinnaar in hem. En zo, gemeente, mogen al Gods kinderen leven. Als vrijgekochten en als overwinnaars. En dat mag Timotheus ook. Nee, dat betekent niet dat ze geen strijd, dat betekent niet dat ze geen verdrukking te wachten hebben. En dat ze geen vijandschap zullen ontmoeten. Integendeel. Timotheus, hij mag leven vanuit de overwinning van Pasen. En toch is de lijdenstijd nog niet voorbij. Nee, die lijdenstijd die duurt. Die duurt tot de verlossing. Die duurt totdat Christus wederkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. Iedereen die Christus werkelijk volgt, die krijgt daarmee te maken met moeite en met strijd. Met moeite en met strijd vanwege het evangelie. Dan bedoel ik niet alleen al die dingen die je kunnen ontmoeten in het leven. Ziekte en lijden, daar heb je ook mee te maken als je de Heer Jezus niet volgt. Maar lijden en strijd vanwege het evangelie. En hoe kom je door die strijd, hoe kom je door die moeilijkheden heen? Door al die verzoekingen. Alleen door in gedachten te houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Alleen dat geeft kracht. Alleen dat helpt je er doorheen. Kent u die strijd ook? Die geestelijke strijd, die aanvallen van de duivel, van de Satan, dat hij allerlei dingen probeert wijs te maken, dat hij je probeert wijs te maken dat het geen zin heeft, dat hij je moedeloos probeert te maken door alle omstandigheden van binnen en van buiten. En dat je de neiging krijgt om te denken, nou, het wordt met mij toch nooit wat. Dat je de neiging krijgt om te denken, ja, laat ook maar. Juist als je overgaat vanuit het koninkrijk van de duivel in het koninkrijk van God, dan krijg je hiermee te maken. Met die strijd. Want dan wil de duivel je niet loslaten. Dan is de duivel zo hels en dan kom je erachter dat zijn naam ook Satan is. Dat hij een tegenstander is. Dan krijg je hem werkelijk tegen je. Kijk, zolang je aan zijn lijntje loopt, zolang je doet wat de Satan wil, dan heb je weinig last van hem. Maar wie Christus gaat volgen, die krijgt verdrukking en die krijgt moeite. Christus volgen, dat betekent het kruis. Dat betekent het kruis, ook na de opstanding. De Heer Jezus heeft gezegd, als iemand achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen, die moet zijn kruis op zich nemen, dagelijks, en mij volgen. En wat betekende nou het kruis in die tijd? We hebben erover gehoord in de lijdenstijd. Iemand die aan een kruis gehangen werd, die kwam daar niet levend vanaf. Het kruis, dat betekende altijd je dood. Dus Christus volgen, dat betekent de dood. Dat kost je je leven. Het heeft Paulus heel letterlijk zijn leven gekost. En zoveel van Gods kinderen die in de kerkgeschiedenis vervolgd en gemarteld en gestorven zijn. En ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Nou zal het ons misschien niet op die manier ons leven kosten. Maar wel op een andere manier. Het kost ons leven in die zin dat wij niet zelf meer de baas zijn over ons leven. Maar dat wij gaan luisteren en moeten luisteren naar wat de Heere zelf zegt. Dat we ons aan hem onderwerpen. Onszelf verloochenen, hem gehoorzamen. Nou, wie kan dat? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie zou dat kunnen? Wie heeft van zichzelf die kracht om zichzelf te verloochenen? Nou, zegt Paulus. Luister eens goed. Dit geeft kracht. Dit geeft kracht. Dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Paulus spreekt alle die Christus willen volgen moed in. En hij gebruikt dan daarvoor ook een aantal beelden. Hij gebruikt het beeld van een soldaat in vers 3 van hoofdstuk 2. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Een oproep om al die verdrukkingen te lijden, om ze te verdragen. Zoals een soldaat ze verdraagt. Een soldaat die luistert naar de bevelen van zijn aanvoerder en hij gaat de strijd in. Wat er ook in die strijd allemaal op hem afkomt. Hij gaat die strijd aan. Hoe zwaar het ook is. En misschien moet hij dagen lopen. Misschien moet hij in een zompig moeras moet hij zich maar een weg zien te banen. Noemt u het maar op. Wat hij allemaal tegen kan komen. Maar hij verdraagt het. En dan wordt er toch voor hem gezorgd. Want zijn aanvoerder zal zorgen dat hij te eten krijgt. Want dat is het volgende vers. Niemand die in de krijg, in de oorlog dient, die wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Daar heeft die soldaat geen tijd voor om ook nog eens een keer zijn eigen potje te koken. Nee, er wordt gefourageerd. Hij krijgt de eten. Omdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. Het voedsel wordt aangevoerd. En dan gebruikt Paulus nog een paar beelden. Hij gebruikt het beeld van een sportman. In vers 5. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. Dan gaat het over de strijd op een andere manier. De strijd in bijvoorbeeld een loopbaan of in een worsteltijdperk. Ook zo'n sportman, die heeft er alles voor over om de finish te bereiken. Maar er moet wel op een wettige manier gestreden worden. Volgens Gods regels. Als je die verdrukkingen leidt, moet je wel houden aan de wet van God. En ten derde gebruikt hij nog een beeld. Het beeld van de landman, van de landbouwer. Als hij arbeidt, dan moet hij al zo eerst zelf de vruchten genieten. Landbouw, dat was in die tijd hard werken, is het nog wel. Maar toen waren er nog geen machines, dus dat was nog zwaarder. Maar het levert ook wat op. Je mag als eerste van de vruchten eten. Nou, al die beelden die Paulus hier gebruikt, ze vallen eigenlijk over elkaar heen. Het zijn allemaal aanmoedigingen. Niet in de zin van, nou zo moet ik nou, nee. Niet wettisch. Maar hij zegt het eigenlijk tegen Timotheus, zo mag het zijn, zo kan het zijn. En zo zal het door de genade van God in je leven ook zijn. Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Het is genade. Genade waardoor God kracht geeft om te verdragen in de verdrukkingen. Genade van het begin tot het eind. De Heer Jezus zelf geeft er de kracht voor om hem te volgen. De krachtbron. Dat is zijn volbrachte werk. Dat is het werk wat volbracht is en dat blijkt hieruit. Dat hij uit de doden is opgewekt. Dat geeft kracht. Kracht in de lijdenstijd. Opstandingskracht. De kracht van Jezus Christus die zorgt voor een nieuw leven. Het is ook de enige bron van kracht. Onze eigen bronnen die zijn heel snel uitgeput. Als we gaan proberen om zelf, vanuit onszelf wat omhoog te halen, dan wordt het niet veel. Kijk, het kan heel wat lijken. We kunnen soms heel druk bezig zijn, ook in de kerk. Allerlei dingen doen. Allerlei dingen organiseren, dingen regelen. En soms moet dat ook gewoon gebeuren. Maar vanuit welke krachtbron doen wij dat? We mogen wel heel bang zijn als wij bezig zijn. Vanuit een andere krachtbron dan deze. Dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Als dat niet hetgene is wat ons leven bezielt en wat ons kracht geeft in het strijdperk van dit leven, dan moeten we ons grote zorgen maken. Als we nog leven vanuit onze eigen krachten. Kijk, dan zijn we eigenlijk net als Paulus voordat hij daar iets van wist. Voordat hij wist dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Dat heeft Paulus niet altijd geweten. Dat wil zeggen, hij heeft het niet geloofd. Houd het in gedachten. Dat betekent, het moet een keer in je gedachten gekomen zijn. Dat is bij Paulus ook gebeurd. Paulus die was ijverig. Maar hij leefde vanuit zijn eigen kracht. Vanuit zijn eigen krachtbronnen. Hij was zo ijverig, maar precies verkeerd om. Hij dacht dat hij zo goed bezig was. Naar de ijver, een vervolger van de gemeente. Daar klopt helemaal niets van. Maar toen hij de opgestane levensvorst in zijn leven tegenkwam. Toen kon Paulus helemaal niets meer. Toen ging hij verloren met al zijn bezig zijn. Van hem bleef helemaal niks over. van zijn godsdienst niet, van zijn dienen van de Here niet. Het enige wat overbleef, dat was om te leven van genade. Dat moest hij toen leren. Hij moest afhankelijk worden, hij moest leren roepen om redding. En wonder van genade, hij kreeg ook een nieuw leven. Een nieuw leven door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En hier wordt Timotheus opgeroepen om te denken aan die opwekking van Christus. Aan dat werk van God de Vader. Dat is het werk van God de Vader. Dat hij zijn zoon heeft opgewekt uit de doden. Er staat niet dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Dat is ook waar. Maar daar herinnert Paulus hier niet zozeer aan. Hij herinnert hier aan het werk van God. Daar gaat het om. Het gaat niet om ons werk. Het gaat om het werk van God. Dat machtige werk van de opwekking van zijn zoon uit de dood. Daar ligt de zekerheid in. God gaat door met zijn werk. Al lijkt het soms in de dood te eindigen. God gaat door tegen de dood in. Ja, zelfs dwars door de dood heen. Dwars door de dood heen. Christus is niet teruggekomen uit de dood, maar hij is door de dood heen gegaan. En hij heeft zo de dood verslagen. En daar herinnert Paulus aan, tegen de moedeloosheid in. Want ik denk dat Timotheus ook best wel eens last van moedeloosheid gehad heeft. Wie van Gods kinderen heeft daar nooit last van? En ja, wie heeft er eigenlijk nooit last van moedeloosheid? Maar toch is dat niet de gewone staat van leven van een christen. Dat is niet normaal, dat een christen moedeloos is. Het gebeurt wel, maar Paulus zegt toch ergens anders in 2 Korinthe 5 vers 6. Wij hebben dan altijd goede moed. Altijd goede moed. Heeft u ook altijd goede moed? Paulus, hoe doe je dat toch? Paulus, wat is het geheim daarvan? Dat je altijd goede moed kan hebben? Nou, zegt Paulus, dat zal ik je vertellen. Want, zegt hij er dan bij in 2 Korinthe 5, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Kijk, waar wij niet door het geloof wandelen in ons leven, maar waar wij wandelen door aanschouwen, waar we zien op wat voor ogen is, waar we zien op de omstandigheden, of waar we zien op ons eigen gore hart. Ja, daar word je moedeloos. Daar word je heel moedeloos. Dan word je zeker moedeloos. En dan denk je, komt er wel ooit iets van terecht. Hoe moet het met mij nog aflopen? Zou er voor mij nog wel genade zijn? En als je om je heen kijkt in de wereld en in de kerk, dan denk je, komt er nog iets van terecht van het Koninkrijk van God? Hoe moet het toch? Maar nu roept Paulus tegen al die moedeloosheid in. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Als u de strijd niet meer aan kunt, als u de omstandigheden niet meer aan durft, houd dit in gedachten. En het lijkt misschien alsof de duivel gaat winnen. Alsof het rijk der duisternis zoveel macht heeft. Alsof de dood overal wint en overal overheen ligt. En als je zo te strijden hebt met de sterke macht van de zonde in je leven, houd dit in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Vergeet dit niet, vergeet dit nooit. Omdat Hij de dood heeft overwonnen. Daarom is het niet hopeloos. Ook van onze kant is het hopeloos. Een verloren zaak. Als wij zouden moeten strijden om het te winnen, dan was het verloren, dan verloren we. Maar het is van Gods kant nooit hopeloos, want Hij heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. En Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Of ben je soms nog zo moe, nog zo hopeloos? Er is hoop. Omdat Christus uit de doden is opgewekt. En Hij zal met zijn werk doorgaan tot aan het einde der tijden. Christus, die geeft aan zijn kinderen kracht en sterkte. En hij zal ze doen overwinnen door zijn opstanding, door zijn opstandingskracht. Vanuit onszelf kunnen we helemaal niets. Maar juist waar dat geleerd wordt, juist waar je gaat beseffen dat je vanuit jezelf zo machteloos bent. Nee, niet de handen slap laten hangen, maar zien op hem die overwon. En het leren, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan kan hij zijn werk aan me kwijt. O, alles alleen maar van hem verwachten. Ja, je zult verdrukking hebben, maar hij is opgestaan. Dat biedt troost. Dat biedt troost waar niemand troosten kan. Hij is door de hand van de Vader uit de dood teruggebracht. En hij is verhoogd. En hij regeert. Hij beheerst hemel, zee en aarde. En hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. O, als hij dan uit de dood is opgestaan en als hij regeert, zou hij dan uw leven, zou hij dan jouw leven, zou hij dat niet regeren? Zou hij daar niet zijn hand in hebben en zijn hand niet in willen hebben? Hij geeft hoop, midden in de verdrukking. Het werk zal niet ijdel zijn in de Heer. Het is een strijd voor een gewonnen zaak. Houd het in gedachten. Je zou het ook zo kunnen vertalen, houd in gedachten Jezus Christus, de opgewekte uit de doden. Dus het gaat niet alleen om het werk van God hierin, om die opwekking uit de doden, maar het gaat ook om hem die opgewekt is. Het gaat ook om de opgewekte zelf. Dat wij door het geloof hem in het oog houden. Dat wij gedurig aan hem denken. Houd in gedachtenis. Dat je hart en je gedachten vol zijn van hem. Zoals de psalmdichter het ook zegt. Ik stel die Heere gedurig mij voor ogen. Doet u dat ook? Als u leest uit de Bijbel. Hem voor ogen stellen. Mediteren over wie hij is. Nadenken daarover. Het in gedachten houden. Houd in gedachtenis. Denk eraan. Het klinkt als een soort herinnering. Zoals iemand wel eens tegen je kan zeggen. Zul je eraan denken? Zul je eraan denken om dat mee te nemen? Was Timotheus dit dan vergeten? Was die vergeten dat Christus uit de doden was opgestaan? Je kunt het jezelf niet voorstellen. Kan een kind van God dat vergeten? Ja. Dan moeten we goed begrijpen wat hier bedoeld wordt met in gedachten houden. Dat betekent niet dat je het wel weet. Dat je het misschien ergens in de verte ook nog wel een beetje beseft. Of dat je eraan denkt alleen als je uit de Bijbel leest. Of alleen als je naar de kerk gaat. Houd in gedachtenis. Dat betekent dat je er voortdurend mee bezig bent. Dat betekent dat je eraan denkt zodat het je leven beheerst. Zodat het kracht doet op je ziel. En kan een kind van God het helaas vergeten? Dat is een hele treurige gestalte van de ziel. Als de woorden wel gehoord worden, maar de kracht die wordt niet ervaren. En het woord heeft geen invloed in je bestaan. Als het geloof niet in de beoefening is, dat betekent dat geloof dat is er wel. Want als de Heer het geloof gegeven heeft, dan blijft dat liggen op de grond van je hart. Maar dat geloof staat als het ware op non-actief. Het werkt niet. Het doet niet wat het moet doen. Namelijk geloven in de Heer Jezus. Hem omhelzen in de belofte van het evangelie. En pleiten op die belofte. Dat is treurig. Dan kan een kind van God, dan wordt een kind van God moedeloos. En daarom geeft Paulus hier deze raad. Om zichzelf er steeds weer aan te herinneren. Zoals een patiënt zijn medicijn in moet nemen. Denk eraan, je medicijn innemen op tijd. Wat hebben we dat nodig? Wat hebben we dat nodig om hier steeds weer aan herinnerd te worden? Christus is opgestaan. Hoe kan het nou dat je dat vergeet? Hoe kan het nou dat je weer moedeloos wordt? Ja, waar wordt ons hart zo makkelijk van vervuld? Waar is uw hart vol van? Wat vindt daar steeds weer een plek? In ons hart. En in onze gedachten. Wat blijft daar hangen? Zijn het niet de dingen van de wereld? De dingen die we voor ons zien? Zijn het niet onze eigen boze gedachten die uit de bodem van ons hart omhoog borrelen? Is het geen angst? angst voor lijden, voor dingen die kunnen gebeuren, voor gevaar. Is het geen ontevredenheid? Is het geen ergernis? Ongeestelijke gedachten, zondige gedachten? Ongelovige gedachten? En door al die dingen worden we steeds weer in beslag genomen. Maar Paulus wijst hier op hem die ons boven al die moeite, boven die zwakheid, boven die machteloosheid, boven alle zonde uit kan tillen. Hij wijst op de middelaar. Denk aan hem. Denk voortdurend aan hem, Timotheus. En in de nood zal het ervaren worden. Het is niet tevergeefs om aan hem te denken. Want dan door hem trekt de Heer je uit die diepe, ruisende kuil waarin je was weggezonken. In die ellende en die nood. Doen we dat ook. Doen we dat ook. Vluchten naar de Heer Jezus. Kijk, als wij de dood tegenkomen in ons eigen leven. Dan bedoel ik al die dingen waardoor we in beslag genomen worden, onze zondige gedachten. Wat doen wij dan? Denken we dan aan hem? Of gaan we onderhandelen, want dat is onze natuurlijke neiging, dat wij gaan onderhandelen met de dood. Dan gaan wij proberen om het van die zondige gedachten bijvoorbeeld te winnen. Maar als je dat gaat proberen, dan raak je er alleen maar verder in verstrikt. En dan word je hoe langer hoe meer door de dood vastgegrepen, want je kan jezelf van de dood niet bevrijden. Maar Jezus Christus is uit de doden opgewekt. En waar dat in herinnering gebracht wordt, waar dat door het geloof gezien wordt, daar moet de dood je loslaten. En dan komt er vrijheid. En dan moet je ook jezelf loslaten. Doen we geen pogingen meer om zelf in leven te blijven. Om in leven te blijven tegenover God. Dan belijden we aan de Here dat we failliet zijn en dat we midden in de dood liggen. Zoals het avondmaalsformulier het zegt. En dan kunnen we ons leven niet meer in eigen handen houden. En dan komt er ruimte voor hem. Dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Dat moet geloofd worden midden in de dood. Midden in de dood, gemeente. En zo komt zijn koninkrijk. En zo wordt zijn naam geheiligd. Wij kunnen het niet. Maar het gaat om het geloof. Om het geloof in wat God gedaan heeft en wat God doen zal. Wij zelf doen er niks aan toe. En we doen er ook niks aan af. Afzien van jezelf. Opzien naar hem. Vluchten naar hem die het leven is. Midden in onze dood. En daar worden wij op gewezen in de prediking van het evangelie. Wat een wonder. Wat een wonder dat dan dat woord klinken mag. Dat Jezus uit de doden is opgewekt. En de Heilige Geest wil die boodschap gebruiken. Hij brengt het in je hart naar binnen, zodat het daardoor gaat dringen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Ja, dat is wel het eerste wat we dan uit deze tekst ook kunnen leren. Hij leeft. Als hij is opgewekt uit de doden, dan leeft hij. Hij is niet opnieuw gestorven. Nee, de dood heeft geen macht meer over hem. De dood is verslagen. Er zijn maar weinig mensen die ontkennen dat er ooit iemand geweest is die Jezus van Nazareth heette en die op deze aarde gewandeld heeft. Maar hij leeft. Hij leeft nog steeds. Hij is opgestaan uit de doden en we hebben er het verslag ervan in de Bijbel. Het is goed gedocumenteerd. Nee, met de dood is het niet afgelopen. Het geldt voor ons allemaal, we moeten eenmaal sterven. En daarna voor God verschijnen. En dan zal God het oordeel over ons leven uitspreken. Dat is niet niks. En hoe zal dat oordeel dan uitvallen voor ons? Er zijn er mensen die zeggen, ja, hoe weet je dat nou? Er is nog nooit iemand teruggekomen. Maar er is wel iemand teruggekomen. Het is de Heer Jezus Christus die juist zo gewaarschuwd heeft. Zo gewaarschuwd voor het eeuwige vuur. Zo gewaarschuwd voor de hel. Hij is daar zelf geweest. En hij wist waar hij het over had. Hij is uit de doden teruggekomen. Dat betekent, er is een leven na dit leven. En het is niet voor niets dat de duivel en het ongeloof hun aanval richten op die boodschap van Jezus' opstanding. Het hart van het christelijk geloof. Want als je moet toegeven dat hij leeft en dat het waar is dat hij is opgestaan, ja, dan moet je de hele wereld op zijn kop. Christus is niet iemand uit de geschiedenis. Nee, hij leeft. Hij is de Zoon van God. Dat is ook wel bewezen door zijn opstanding uit de doden. God heeft zijn Zoon gezonden en hij heeft hem opgewekt. Misschien wordt u wel eens aangevochten. Misschien denkt u wel eens, wat heeft het leven voor een zin? Mijn leven gaat maar door en God lijkt zo ver weg. En wat zal uiteindelijk mijn einde zijn? Zou ik wel ooit bekeerd worden? Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij is de Zoon van God die gezonden is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hij leeft. En daarom is ons leven niet zinloos. God, onze Schepper, heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden om te redden. Uit de dood, om het verloren bestaan. Om dat bestaan waar wij het doel van kwijtgeraakt zijn. Om dat terug te geven. Een zondig en een schuldig bestaan te wassen en te reinigen in Jezus Christus. In zijn opstanding uit de doden krijgen we het doel wat we kwijtgeraakt zijn, weer kwijt. Die boodschap, die mag nog klinken. Die mag nog klinken in deze wereld waar de dood lijkt te heersen. Mensen die sterven, maar ook die dood. Die kloof tussen God en ons. Die geboden van God die worden overtreden door anderen, maar ook door onszelf. Mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Mensen die niets met God te maken willen hebben. De dood. In die wereld klinkt deze boodschap: de Heere is waarlijk opgestaan. In een troosteloze, hopeloze wereld klinkt het. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Oh nee, de dood is het einde niet. Al lijkt het alsof alles op de ondergang afgaat. Christus is koning en dat zal blijken. Zijn opstanding uit de dood heeft het bewezen. Oh, als je de dood in je eigen hart ontdekt, kan je zo schrikken. Maar die dood heeft het laatste woord niet. Christus heeft het laatste woord. Hij heeft de dood, de zonde en de duivel overwonnen. Oh, wat een diepte, wat een rijkdom, wat een heerlijkheid in deze tekst. Bron van hoop en troost. Oh, God heeft gehandeld in deze geschiedenis. Hij kijkt niet werkeloos toe naar deze wereld. Maar hij heeft zijn Zoon opgewekt, opdat wij zouden leven door hem. Nee, het is geen dode, maar het is een levende zaligmaker. Hij is niet ver weg, maar hij is dichtbij. Zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Hij leeft. Hij leeft. En dat betekent dat u, jij en ik, hem persoonlijk kunnen leren kennen. Dat we omgang met hem, met de Zoon, kunnen hebben. Dat de Zoon ook door het woord nog spreken wil en kan tot uw hart. De Vader spreekt in het woord, de Zoon spreekt in het woord en de Heilige Geest spreekt in het woord. De opwekking van Christus uit de doden heeft bewezen dat hij de zaligmaker is. Het bewees dat alles wat hij zegt waar is. Dat hij door zijn Vader gezonden is om verlossing te bewerken. Dat hij de gezonde, de gezalfde, de Messias is. Het bewijs dat hij de zonde vernield heeft. Dat hij geheeld heeft, dat wij kapot gemaakt hebben. Dat hij ervoor zorgt dat zijn Vader weer de eer zal krijgen die hem toekomt. Dat hij ervoor zal zorgen dat mensen weer werkelijk God gaan dienen. Hij leeft, dat betekent hij maakt mensen zalig. Hij gaat door met dat werk wat hij begonnen is. Zonder Christus zijn we onder de toren van God. En op weg naar de eeuwige dood. Maar hij is gestorven en weer opgestaan. Om zondaren met zijn Vader te verzoenen. Om vergeving te verwerven. Dat geeft hoop. Hij kan en hij wil de meest vuile en de meest zwarte zondaar wassen en reinigen in zijn bloed. Daar is hij door zijn Vader voor aangesteld. En dat bewijst zijn opwekking uit de doden. Het is zijn liefste werk, gemeente. Nee, de dood kon hem niet vasthouden. Hij heeft de zonde verzoend. En waar de zonde weg is, daar is de dood ook weg. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. Gemeente, er is niemand vanmorgen. Helemaal niemand die verloren hoeft te gaan. Wij kunnen allemaal zalig worden. Die mogelijkheid die is er. Voor ons allemaal. Omdat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Maar het gaat toch nog verder. Want alle die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, die zullen ook zeker zalig worden. Het is door zijn werk. Want hij bidt voor hen bij zijn Vader in de hemel. Wat een eenzijdig werk van hem. Wat een troost is die opstanding dan voor alle die van Christus zijn. Als ze aan de opgewekte levensvorst denken, ja, dan mogen ze het weten. Mijn zonden zijn verzoend. Als het niet zo was, dan was hij nog in het graf. Dan was hij nog onder de macht van de dood. Maar hij heeft de dood overwonnen. Om voor mij vrijheid te verwerven. Zijn werk is volkomen door de Vader aanvaard. En nu is er voor mij de vrijheid van het kindschap van God. De opwekking van Christus, een bron van kracht, van hoop en van troost. Ook voor u? Als dat nou niet zo is, worstel het dan om. Sta erna en houd dit in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Amen.